In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen uit de 128e psalm. En daarvan het eerste en het derde vers. U mag men zalig heten die zeer een vrees bekoort, die met een goed geweten steeds wandelt naar zijn woord. En ook het derde vers. Voor u zal dag aan dag het heil uit Sion vloeien. Gij zult, zolang gij leeft, Jeruzalem zien bloeien, terwijl God zijn zegen geeft. Het eerste en het derde vers van de 128e psalm. Twee gedeeltes uit het Nieuwe Testament willen we gaan lezen. Allereerst de eerste brief van apostel Paulus aan Timotheus. Het tweede hoofdstuk, de versen 8 tot en met 15, is de eerste schriftlezing. 1 Timotheus 2, vers 8 tot en met 15. En vervolgens 1 Petrus 3, de versen 1 tot en met 7. 1 Petrus 3, 1 tot en met 7. Om daarna met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis te doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 68ste psalm en daarvan het 13e vers. Looft God in zijn gemeente alom, de Heer, gij die in het heiligdom als Israëls kroost moogt naderen. Vers 13 van 68.
Ik wil dan dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen, zonder toorn en twisting. Desgelijks ook dat de vrouwen in een eerbaar gewaad met schaamte en matigheid zichzelf versieren, niet in vlechtingen des aars of goud of paarlen of kostelijke kleding, maar het welk de vrouwen betaamt die de godvruchtigheid belijden door goede werken. Een vrouw laten zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid. Doch ik laat de vrouw niet toe dat zij leren, noch over de man heersen, maar wil dat zij in stilheid zij. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw verleid zijnde is in overtreding geweest. Doch zij zal zalig worden in kinderen te baren, zo zij blijft in het geloof en liefde en heiligmaking met matigheid. Vervolgens 1 Petrus 3, vanaf het eerste tot en met het zevende vers. Desgelijks gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, opdat ook zo enigen het woord ongehoorzaam zijn, zij door den wandel der vrouwen zonder woord mogen gewonnen worden, als zij zullen ingezien hebben uw kuise wandel in vreze, welker versiersel zij niet in hetgeen uiterlijk is, staande in het vlechten des haars en omhangen van goud of van klederen aan te trekken, maar de verborgen mens des harten in het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedige en stille geest, die kostelijk is voor God. Want alzo versierden zichzelven eertijds ook de heilige vrouwen die op God hoopten en waren haar eigen mannen onderdanig. Gelijk Sara Abraham gehoorzaam is geweest en noemende Heer, welker dochteren gij geworden zijt, als gij wel doet en niet vreest voor enige verschrikking. Gij mannen insgelijks, woont bij haar met verstand aan het vrouwelijke vat, als het zwakste, eergevende, als die ook mede-erfgenamen der genade des levens met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Nog eenmaal willen we stilstaan bij hetgeen wat ook opgetekend staat in zondag 41 als het gaat om de behandeling van het zevende gebod. Dan wil ik vraag en antwoord 108 en 9 nog één keer voorlezen. Wat leert ons het zevende gebod? Dat alle onkuisheid van God vervloekt is en dat wij daarom haar van harte vijand zijnde kuis en ingetogen leven moeten. Het zijn de heilige huwelijkse staat of daarbuiten. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? Terwijl ons lichaam en ziel tempelen van de Heilige Geest zijn, zo wil Hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. We willen de Heere bidden om zijn zegen. De voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen uit de 119e psalm en daarvan de versen 24 en 80. Ik zal uw geboden die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. En ook vers 80. I see, o Heer, dat ik uw wet bemin, uw gunst vernieuw mijn leven en mijn krachten. 24 en 80 van de 119e psalm en u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Straks na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 133ste psalm en daarvan het tweede en het derde vers. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. En ook vers 3, waar liefde woont, gebiedt de Heer den zegen. 2 en 3 van 133, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, Maarten Luther, de grote reformator, was jarenlang vrijgezel. Aan het kloosterbestaan was immers ook het verplichte celibaat verbonden. Luther's veranderde visie op genade gaf hem echter ook andere inzichten over huwelijk en seksualiteit. Hij benaderde dit niet langer meer vanuit de Rooms-Katholieke traditie, maar vanuit de Schrift. En het leverde een opwaardering op van het huwelijk en van de positie van de vrouw. Zo zei Luther over het huwelijk: wie zich voor het huwelijk schaamt, schaamt zich ervoor een mens te zijn. En wekt de indruk het beter te weten dan zoals God het gemaakt heeft. Zelf kwam Luther in juni 1525 tot een huwelijk met de voormalige non Catharina von Bora. Op de uitnodiging die Luther verzond naar zijn vrienden voor het trouwfeest schreef hij: ik ga dinsdag trouwen. Mijn heer Keten en ik nodigen u van harte uit. Het was eigenlijk alsof hij daarmee wilde zeggen dat zijn vrouw straks de baas in huis zou worden. Het botste ook wel eens bij hem in het huwelijk. En dat deed Luther een keer uitroepen: als ik nog een keer ga trouwen, hou ik me uit steen een vrouw die mij wel gehoorzaam is. Tegelijk kon Luther op zijn kenmerkende wijze ook de loftrompet steken op zijn vrouw. En noemde hij haar bijvoorbeeld Hare Majesteit Catharina Lutherina von Bora. Of noemde hij haar mijn ketting, mijn rib, mijn Eva, mijn bazin, mijn varkenshandelaar, mijn Mozes, mijn predikante, mijn bierbrouwster, mijn liefje, mijn morgenster. Daarin klonken lovende woorden voor zijn vrouw. Ja, Luther, hij was zowel lovend als ook realistisch als het ging om het huwelijk. Want zo schreef hij ergens: het huwelijk is niet iets natuurlijks of iets lichamelijks, maar zij is een godsgeschenk. En zij is het heerlijkste en het meest kuise leven en staat hoger dan het celibaat. Maar Luther wist het ook. Als het in een huwelijk misgaat, is het ook meteen een hel. Luther wist: het huwelijksleven vindt plaats buiten het paradijs. In deze derde en laatste preek in een korte serie over het zevende gebod gaat het dan ook met name over het leven binnen het huwelijk. Dat is ook het thema wat we ook zetten boven de prediking. Het leven binnen het huwelijk. Drie gedachten. In de eerste plaats de taken binnen het huwelijk. In de tweede plaats een breuk in het huwelijk. En in de derde plaats het geheim van het huwelijk. Het leven binnen het huwelijk. De taken binnen het huwelijk. Een breuk in het huwelijk. En het geheim van het huwelijk. We kennen, denk ik, tenminste de meeste van ons, die kennen wel de woorden uit het klassieke huwelijksformulier. Achterin de Bijbel hebben we een heel formulier wat ingaat op het huwelijk en wat ook gelezen wordt voorafgaande aan de huwelijksbevestiging in de kerk. En in dat formulier
worden ook heel nadrukkelijk de taken van de man en de vrouw ook beschreven. Als er dan ook staat: daarna zult gij ook weten hoe zich de een jegens de ander naar Gods woord schuldig is te houden. Voorafgaand aan die woorden is in het huwelijksformulier het doel van het huwelijk beschreven. Dat is drieërlei. We hebben dat ook iets ervan gehoord in de eerste preek van de serie. Het huwelijk is bedoeld om elkaar te helpen en bij te staan in de dingen die tot het tijdelijk en eeuwige leven behoren. Het tweede doel van het huwelijk is ook dat daarin, als God het geeft, kinderen mogen worden geboren. En het derde doel is ook om losbandigheid als het gaat om de seksualiteit, om dat ook tegen te gaan. En als in het huwelijksformulier die verschillende doelen van het huwelijk omschreven zijn, dan gaat dat formulier vervolgens op grond van Gods woord heel duidelijk uitwerken hoe man en vrouw met elkaar hebben samen te leven binnen de band van het huwelijk. En dan kunnen we daar in deze ene preek natuurlijk lang niet alles over zeggen, maar toch wel enkele kernnoties benoemen. Als het dan begint met die woorden: eerstelijk zult gij man weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw. Zult gij man weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw? Nou, dat roept bij de moderne mens toch wel heel wat vragen op. Maar zo staat het wel in Gods woord. Als ik denk aan 1 Korinthe 11, dan lezen we het in het derde vers. Doch ik wil dat gij weet dat Christus het hoofd is van een iedere man en de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus. Of in Efeze 5, wat staat in het 23e vers. Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is, en hij is de behouder des lichaams. En het viel me op, en ik heb dat eens nagekeken, hoe dat nou staat in andere Nederlandse Bijbelvertalingen, en ook bijvoorbeeld in de nieuwste Nederlandse Bijbelvertaling, die van het NBV. En daar zijn deze woorden gewoon blijven staan. En ik denk ook terecht, want je kan het eigenlijk ook niet anders vertalen, maar daar is het dus ook blijven staan en is toch niks aan gewijzigd. De man is dus het hoofd der vrouw. Dat lezen we in de schrift. Maar niet om te heersen over de vrouw, niet om de vrouw te onderdrukken, niet om de baas te spelen, niet als om een dictator een soort schikbewind te voeren. Maar wel, en in het derde punt horen we daar nog wel iets meer over, maar wel lijkt de man daarmee op Christus, die immers het hoofd is van zijn gemeente. Je zou het beeld kunnen gebruiken, als we toch zoeken naar een beeld, om dat begrip hoofd der vrouw nou helderder te krijgen, zou je kunnen denken aan het beeld van een bestuursvergadering. Alle leden van het bestuur, die zijn gelijkwaardig. Ze hebben allemaal evenveel stemrecht. Toch is het nodig dat één de leiding heeft. Die draagt de voorzittershamer. Die voorzitter is ook het gezicht naar buiten. Maar als een goede voorzitter maakt hij tijdens de vergadering wel gebruik van de gaven en de talenten waar elk lid van het bestuur over beschikt. Zo is het ook enigszins in het huwelijk. De man die geeft de vrouw ook de ruimte om zich te ontwikkelen. En de man die maakt ook gebruik van de talenten van de vrouw. De man wil ook graag de mening horen van de vrouw. En de man laat zich mogelijk ook overtuigen door de argumenten van de vrouw. Maar de vrouw houdt wel haar plaats als vrouw. Het gezag komt de man toe. Dat kan wel eens lastig zijn. Zeker als een vrouw bijvoorbeeld intelligenter is dan de man. Of als een vrouw ook meer gaven heeft om om leiding te geven dan de man. Maar dan vraagt het zelfverloochening om de positie als vrouw ook te erkennen en in te nemen. Want het gezag van de man, en dat moeten we goed vasthouden, het gezag van de man, dat berust niet op zijn kwaliteiten, op zijn fysieke kracht, op zijn charisma of op zijn psychische sterkte. Nee, dat gezag wat die man heeft, dat berust op Gods scheppingsordening. Op Gods aanstelling daarvan in de schrift. En dan gaat het er niet om of wij het daarmee eens zijn. En het gaat er ook niet om of wij dat nou kunnen verklaren en daarvoor zoeken naar een valide argument. Het is zo omdat God dat zo heeft bepaald en in de schepping heeft gelegd. De man is daarmee dus ook verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen het huwelijk en gezin. Dat betekent ook dat de man zich niet kan verschuilen achter het optreden van zijn vrouw. Maar dat hij zelf de Heere rekenschap heeft af te geven. Want we lezen dat toch ook al direct in Genesis 3. Als Adam en Eva, als die zijn gevallen, dan roept God niet Eva ter verantwoording, maar dan roept hij Adam ter verantwoording. De man is dus de eerst verantwoordelijke. Begrijpt u, mannen, dat u dat dus niet kunt afschuiven op uw vrouw? Soms gebeurt het nog wel eens dat vaders worden aangesproken op het gedrag van hun kinderen. Jaren geleden dat het mij eens een keer overkwam toen ik zelf nog stond voor de klas. En ik mentor was van een klas en er problemen was met een van de leerlingen. En ik naar hun ook thuis opbelde, ik de vader aan de telefoon kreeg en de vader zei: wacht even, ik geef u mijn vrouw, want zij gaat over de opvoeding van de kinderen. Zo verschuift de man het naar de vrouw. Dat kan echter niet. Ook uiteindelijk niet in de Urker situatie, waar het soms wel gebeurt dat mannen diverse dagen in de week van huis zijn. Dan nog blijft het staan dat de man eindverantwoordelijke is voor alles wat er gebeurt in het gezin. Natuurlijk, man en vrouw spreken samen over de dingen met elkaar door. Man en vrouw komen samen tot beslissingen. Maar als er geen eenduidigheid is over zaken, dan dient de man zijn verantwoordelijkheid te nemen. En dan dient de vrouw haar plaats te kennen. De man dus als het hoofd der vrouw. Maar daarmee draagt die man ook verantwoordelijkheid voor het welzijn van de vrouw. En het wordt in het huwelijksformulier wordt dat ook heel breed getrokken. Als er dan woorden in worden gebruikt als haar leidende, haar onderwijzen, haar troosten, haar beschermen. Dat wil dus zeggen, de vrouw dient zich veilig te voelen bij de man. Het raakt ook hele praktische dingen van het leven, haar onderwijzende. Ja, dat kan er wel eens nodig zijn. Als man je vrouw tips geeft als het gaat om haar werk in huis, als het misschien vastloopt met de kinderen, om daar een aantal aanwijzingen te geven. Haar troostende. Nou, dus ook dat ze ruimte krijgt om haar verhaal te doen. Dat je een schouder biedt waar ze tegenaan kan huilen. Dat je er voor een bent als zij niet lekker zit in haar vel. Haar beschermen. Vroeger bij de Hagepreken kreeg dat heel nadrukkelijk gestalte, dat de vrouwen met de kinderen in het midden zaten en de mannen daaromheen, als ze waren een soort beschermende muur rond de vrouwen, dat als er aanvallen zouden komen, dat de mannen de eerste waren die dus de vrouwen en de kinderen beschermden. De man die dient in liefde, met begrip, vol belangstelling en met respect om zijn vrouw heen te staan. Het is niet altijd eenvoudig. Want op een huwelijksdag denkt elke man te trouwen met de leukste, de liefste, de wijste, de meest redelijke en de meest begripvolle vrouw ter wereld. Maar het valt in de praktijk wel eens tegen. Dan blijkt ze jaloers te kunnen zijn. Dan kan ze dikwijls onredelijk zijn. Als bij haar de hormonen opspelen, kan ze emotioneel reageren. Kan ze vinnig zijn. En dat kan je als man wel eens irriteren en frustreren. En teleurstellingen kunnen dan een gevoel van bitterheid met zich meebrengen. Maar daarom zegt het formulier ook: gij zult niet bitter tegen haar zijn. Wat is het dan nodig om met elkaar in gesprek te gaan? Om het uit te praten? En dat als je verwijdering voelt, dat het ook wordt benoemd. En met elkaar gaat praten. En gaat luisteren naar elkaar. En dat vraagt ook een blijvend investeren in elkaar. Om tijd te reserveren om met elkaar te praten. Een moment op de dag of een langer moment in de week waar je bepaalde zaken met elkaar kunt doornemen. En om niet weg te lopen bij conflicten, maar om ze te benoemen. En afspraken te maken met elkaar om de onderlinge omgang ook te verbeteren. Want juist door die dingen uit te praten kan dan de onderlinge liefde weer opbloeien en krijgt de bitterheid geen plaats. Daarnaast, als het gaat over het hoofd, ja, in het hoofd, daar zitten onze hersenen. En daarom wordt van de man als het hoofd van de vrouw ook gevraagd om zijn verstand goed te gebruiken. We hebben dat gelezen in die tweede schriftlezing, in 1 Petrus 3, waar het ook stond: gij mannen insgelijks woont bij haar met verstand aan het vrouwelijke vat als het zwakste eergevende. Dus een man heeft er goed over na te denken wat ook goed is voor zijn vrouw. Hij mag dus niet impulsief handelen, hij mag zich niet laten drijven door hartstocht, maar hij dient rekening te houden met de zwakke plekken van zijn vrouw. Want zo staat er: de vrouw als het zwakste vat, haar eer geven. Een vrouw is dus broos, kwetsbaar, breekbaar. Ze kan niet alles aan. En daar heb je dus als man rekening mee te houden. En daarom dient een man ook zijn verantwoordelijkheid te nemen in zijn zorgplicht voor het gezin. Hij zal erin niet lui mogen zijn, maar hij zal ook voor het inkomen hebben te zorgen. Ook daar wijst het formulier op. Als het daar staat in het formulier over de roeping van ook de man, wat hij ook heeft te doen. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet zijns aanschijns zijn brood eten zal, zo zult gij getrouw en naastig in uw goddelijk beroep arbeiden. Ziet u trouwens in uw goddelijk beroep dat elk beroep daarin dus goddelijk is. Welk beroep we ook doen, maar dat dat de plek is waar God je hebben wil. En daarom wordt het ook genoemd een goddelijk beroep, arbeiden. Opdat gij uw huisgezin met God en met eer moogt onderhouden. En ook daarboven iets hebt om aan de nooddruftige mede te delen. De Heere die geeft dus aan de man de opdracht om hard te werken en zo zijn brood te verdienen. Dat is de Bijbelse lijn, dat de man de kostwinner is. Natuurlijk, over de concrete invulling van taken kun je met elkaar afspraken maken. Onze samenleving is veranderd. Vroeger werkten vrouwen mee op het boerenbedrijf van hun man. En hadden ze daar ook heel veel taken. Dus het hoeft ook niet per se fout te zijn als een vrouw er iets naast doet. En er kunnen altijd uitzonderingen zijn die de regel bevestigen. Stel je maar voor, een man die vanwege zijn gezondheid niet kan werken, zal de vrouw dat moeten doen? Of als het huwelijk niet bekroond wordt met de kinderzegen? Of als het misschien maar blijft bij één kind in het huwelijk? Dan houdt de vrouw ook tijd over om er nog wat naast te doen. Of als de kinderen de deur uit zijn, dat er ook weer meer tijd overblijft om andere dingen te doen. Maar het Bijbelse uitgangspunt is wel de man het kostwinnerschap en de vrouw de moedertaak. Dat is iets wat we vandaag de dag best wel eens mogen onderstrepen, omdat de geluiden die we altijd horen vanuit de samenleving en waarin we allemaal ademen en wat allemaal tot ons komt, daar zo haaks op staan. En de schrift en het huwelijksformulier onderstreept dat. De man het kostwinnerschap, de vrouw, als de Heere die zegen geeft, de moedertaak. En dat laat direct al wel zien dat de vrouw dus ook een specifieke roeping heeft binnen het huwelijk. Allereerst tot haar man, maar ook als de kinderen mogen zijn tot haar kinderen. Want in het huwelijksformulier wordt niet alleen stilgestaan bij de taken van de man, maar gaat het ook over de taak van de vrouw. En wordt de vrouw geroepen om haar man lief te hebben, eren en te vrezen en hem gehoorzaam te zijn in alle dingen. En eigenlijk zou dat heel vanzelfsprekend moeten voortvloeien uit de liefde die ze van haar man ontvangt. Vanuit de liefde, respect en waardering die ze krijgt, geeft ze haar liefde aan haar man. Maar wat die man van haar vraagt, dient dan wel recht en billijk te zijn. Een vrouw hoeft zich dus niet in alles te voegen naar de wil van haar man. Als de man iets van haar vraagt wat tegen Gods woord ingaat, dan hoeft de vrouw daar ook geen gehoor aan te geven. Maar als het dan gaat om die plaats van die vrouw, dan klinkt meer dan eens, en we horen het ook in de schriftlezing, klinkt meer dan eens het woordje onderdanig. Onderdanig zijn. Zo lezen we in Efeze 5. Waar het staat in het 23e vers. Of in het 22e vers. Gij vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig gelijk aan de Heer. In Colossenzen 3, vers 18. Gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig gelijk het betaamt in den Heer. 1 Timotheus 2, vers 11. Een vrouw laat zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid. 1 Petrus 3, vers 1. Desgelijks gij vrouwen, zet uw eigen mannen onderdanig. Ja, die onderdanigheid, dat is geen schande, maar dat is juist tot eer van die vrouwen. En onderdanigheid wil niet zeggen dat een vrouw zwijgend in de hoek wordt gezet. En dat ze soppend en kokend achter het aanrecht wordt gezet. En dat ze als een slaafje van de man aan het werk wordt gezet. Kijk, zo wordt het woord onderdanig, wat in de schrift staat, wel eens door de samenleving ingevuld en ingekleurd. Toch heeft dat woord onderdanig een hele andere inhoud. Kijk, in de samenleving wordt tegen een vrouw gezegd, je moet jezelf kunnen redden. Je moet jezelf kunnen ontplooien. Je moet in staat zijn om op eigen benen te kunnen staan. En dat wordt zelfs doorvertaald tot in de fiscale wetgeving toe. En er wordt eigenlijk het beeld neergezet. En wat dat betreft is de overheid ook alles behalve als waardeneutraal. Maar is die ook wel degelijk gestuurd? En gaat er ook wel degelijk een bepaalde levensovertuiging achter schuil? Maar wordt er dus neergezet alsof dus binnen het huwelijk het zou gaan om twee individuen die los van elkaar en naast elkaar leven en zo een eigen carrière gaan opbouwen. En dan moet een vrouw vooral gaan voor zichzelf. Laat je niet tegenhouden door je man. En laat je carrière niet tegengegaan worden vanwege een kinderwens. En laat je ook vooral niet opsluiten in je eigen huis. Maar De godvrezende vrouw, die weet zich verbonden aan haar man. En die wil hem in alle dingen bijstaan. En die wil er zijn voor de kinderen. Die hoeft zichzelf niet zozeer te ontplooien. Maar die wil dienstbaar zijn. En het is haar een vreugde om haar gaven en haar talenten en haar kwaliteiten in te zetten voor het gezin. Mag ze dan niet werken? Dat hoort u mij niet zeggen. Maar wel dat haar werk niet het belangrijkste is. Daar haalt ze haar identiteit niet uit. En dat heeft ze niet nodig om zichzelf te respecteren. Ze geeft haar energie en ze haalt haar energie uit het gezin. En als we dan bedenken welke taken daarin ook niet een moeder heeft, hoe veelzijdig dat niet is. Ze is schoonmaakster. Ze staat er aan het hoofd van de keuken. Ze is hoofdinkoper. Ze doet de planning en regelt alles. Moet dus logistiek bekwaam zijn. En als het nodig is, opereert ze als mediator om ook ruzies ook te kunnen oplossen. En ze is ook crisismanager om tijdens spitstijd alles op tijd op de rit te krijgen. En ze functioneert soms ook als een EHBO-post. Dat als de ongelukjes gebeuren, dat ze direct de eerste hulp verleent. En zo is dat eigenlijk ook een veelzijdige baan, waarin ook geen enkele dag hetzelfde is. En daarom weegt voor haar ook de opvoeding en de vorming van de kinderen, weegt ook zwaarder dan allerlei titels, diploma's of promoties op het werk. Want in die Bijbelse onderdanigheid respecteert de vrouw de man en geeft de vrouw de man de plaats die hem van Gods wegen toekomt. En zien we niet steeds weer door heel de schrift heen dat het verkeerd gaat als de vrouw los wil functioneren van de man? Zo begon het. Adam en Eva. Eva die zelf inging op de verleiding van de duivel en die zo ook haar man verleidde. Delila, die los van haar man leefde en zo tot een val werd voor Simson. David, die door Michal werd bespot. We zien toch steeds weer terug dat als de vrouw haar plaats niet inneemt die God voor haar heeft weggelegd, een plaats vol eer en vol heerlijkheid, dan wordt het wel een chaos. En als de man zijn verantwoordelijkheid niet neemt die hij heeft in te nemen, ook dan zien we toch steeds weer terug dat het een chaos wordt. De Bijbel is wat dat betreft helder, ook als het gaat om de taken binnen het huwelijk. Natuurlijk, ook dat zijn zaken die je in gesprek met elkaar afstemt, maar wel daarin de Bijbelse lijn. De man is het hoofd, de vrouw die de verantwoordelijkheid draagt. En de vrouw die haar eerste gerichtheid heeft op het gezin. Dan de tweede gedachte, een breuk in het huwelijk. Misschien toen we 2 weken geleden begonnen met deze prekenserie, dacht u wel, als het ging over het 7e gebod, daar gaat het toch eigenlijk met name over overspel en over echtscheiding. Als we kijken naar zondag 41, wordt er eigenlijk bijna niks over gezegd. Overspel, het komt alleen in vraag 109 even aan de orde. Dit gebod gaat dus veel breder. Toch zullen we wel aandacht moeten besteden aan echtscheiding. Want het is wel een praktijk die steeds vaker voorkomt. Als we de cijfers moeten geloven, dan gaan maar liefst 37% van de gesloten huwelijken eindigt in een scheiding. In ook 2020... liepen bijna 30.000 huwelijken spaak. En op Urk worden ook jaarlijks meer dan 20 huwelijken ontbonden. En als we kijken naar de eigen gemeente, dan zijn die voorbeelden van echtscheiding, die zijn niet meer te tellen op de vingers van twee handen. Echtscheiding, de huwelijksweg, die wordt afgesloten. Het gaat niet meer. En het lukt niet meer. Soms van één kant, soms van beide kanten. Het samenleven en bij elkaar blijven tot de dood je scheidt, is niet gelukt. En het verdriet dat daarachter wegschuilt, de tranen die dan worden gevloeid, en pijnlijk en zeker als er ook kinderen bij betrokken zijn. En nog des te meer als het uiteindelijk uitloopt op een vechtscheiding. Zo had je dat niet gewild en daarom ben je niet met elkaar begonnen en ben je ook niet met elkaar getrouwd. Degenen die dit ermee te maken hebben gehad, of mee te maken hebben, hoe moeilijk is die weg soms niet. Ook als je eigenlijk weinig mensen hebt waarmee je erover kan praten. Als je niet wordt begrepen. En als je eigenlijk al heel snel veroordeeld wordt nagekeken. En als je een etiketje krijgt opgeplakt. Tegelijk als je voor jezelf zoiets hebt dat je de ander niet zwart wil maken. Want je hebt immers van hem of van haar gehouden. En samen hadden jullie ook de goede momenten. En hij of zij was ook goed voor de kinderen. En toch dat je het niet meer kon volhouden. Al weet je dat de Bijbel er anders over spreekt. En begrijp je ook de eenzaamheid die erachter ook weg gaat komen. En misschien word je dan wel eens achtervolgd door dat stemmetje in je geweten dat steeds weer tot je klinkt. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Ja, het gebeurt wel eens dat een scheiding wordt goed gepraat met een beroep op Deuteronomium 24, waar toch ook gesproken wordt over een scheidbrief. Er wordt wel eens gezegd, ja, dan zou echtscheiding toch wel een geaccepteerde mogelijkheid kunnen zijn. Maar de praktijk van die scheidbrief kunnen we alleen maar begrijpen tegen de achtergrond van die dagen. Als er toen sprake was van veel wijverij en van onderdrukking van de vrouw. En door de verplichting te stellen van een scheidbrief kon een man, mag ik het maar zo eenvoudig zeggen, zijn vrouw niet zomaar dumpen. Zo'n scheidbrief was dus eigenlijk een maatregel om de vrouw te beschermen. Want een vrouw die in die dagen zomaar op straat zou worden gezet, die had al geen enkele toekomst. En die scheidbrief waarvan we lezen in Deuteronomium 24, en de Heere Jezus heeft dat toch ook duidelijk gemaakt in Matthäus 19, dat was niet onder de goedkeuring, maar onder de toelating van de Heere. Het uitgangspunt bleef dat een huwelijk voor het leven werd gesloten. Door bijna geen enkele scheiding gaat zonder slag of zonder stoot en zonder pijn. De pijn, de worstelingen, de strijd die eraan vooraf gaat. En de gevolgen. Een heel gezin ligt in puin. Kinderen die innerlijk worden verscheurd. Kinderen die zien hoe hun ouders tegenover elkaar staan. En een kind dat toch eigenlijk geen keuze wil maken. Een kind die zich soms schuldig kan voelen, ligt het aan mij? Ben ik er de oorzaak van? Of een van de twee binnen het huwelijk die zich schuldig voelt, of beide? Ze zien het verdriet bij de kinderen, als het leven van de kinderen helemaal vastloopt. En eigenlijk wil je dat je kinderen ook niet aandoen. Soms is het een vlucht. En denk je dat je het bij een ander of dat je het zonder hem of haar beter kunt krijgen? Ik denk aan die man. Na de komst van hun oudste hadden ze ervoor gekozen dat zijn vrouw thuis zou blijven bij de kinderen. Ze kregen er uiteindelijk 6. En hij ontwikkelde zich op zijn werk. Zij had het zwaar, elke dag met de zorg voor haar kinderen. Hij ging voor zijn carrière, waardoor ze beiden steeds verder uit elkaar groeiden. Thuis vond hij steeds minder. En via zijn werk ontmoette hij een vrouw die een stuk jonger was, maar veel aandacht aan hem gaf. En bij haar dacht hij ook terug te vinden wat hij in zijn huwelijk was kwijtgeraakt. Hij verliet zijn vrouw om uiteindelijk een relatie aan te gaan met die andere vrouw. Maar na enkele jaren bleek ook dat het tweede huwelijk hem niet bracht wat hij daarin ook had gezocht. En hij liep aan tegen het karakter van zijn tweede vrouw. En het bleek dat ze op zoveel terreinen toch mijlenver uit elkaar lagen. Met heimwee dacht hij nog wel eens terug aan de beginjaren van zijn eerste huwelijk. Dat was alles weg. En de weg terug was afgesloten. Zijn vrouw, die niets meer met hem te maken wilde hebben. Zijn kinderen, hij zag ze nog wel. Maar hij voelde aan alles dat die kinderen liever waren bij hun moeder dan bij hem. Wat een leed kan er dan achter liggen. En nog erger wordt het toch als er tijdens het huwelijk, als er overspel plaatsvindt. Echtbreuk als een van de ergste zonden die er is. Want daarmee tast je de ander toch aan in de meest intieme levenssfeer. Je treedt in iets wat alleen de wettige echtgenoot of echtgenote toekomt. De wet van Mozes, die is er heel duidelijk over. Als we lezen in Leviticus 20, waar het staat in het 10e vers. Een man ook die met iemands huisvrouw overspel zal gedaan hebben, terwijl hij met zijn naaste vrouw overspel gedaan heeft, zal zekerlijk gedood worden, de overspeler en de overspeelster. Dat is het ergste wat er is. Wat God bedoeld heeft voor je man of voor je vrouw, geef je aan een ander. En het meest intieme deel je met een ander. En dat is ook de reden dat overspel een reden is welke echtscheiding legitimeert. Echtscheiding is dus eigenlijk een onmogelijke mogelijkheid die in bepaalde gevallen vanwege de gebrokenheid van het leven wordt tot een mogelijke onmogelijkheid. En een van de redenen daarvoor is overspel. De Bijbel, beter gezegd de Heere Jezus, die spreekt daar zelf van in Matthäus 5. Als hij het daar zegt in het 32e vers. Maar ik zeg u dat zo wie zijn vrouw verlaten zal anders dan uit oorzaken van hoererij. Die maakt dat het zij overspel doet. En in Matthäus 19, het 9e vers, zegt de Heere Jezus eigenlijk hetzelfde. Als daar staat, maar ik zeg u dat zo wie zijn vrouw verlaat anders dan om hoererij, anders dan om overspel. En daar klinkt dus door dat overspel een legitieme reden is om te scheiden. Want de daad van overspel is al de feitelijke echtscheiding. Want het worden tot één vlees met een ander verbreekt de huwelijksband. En in dat geval, zo leert de schrift ons ook, is de bedrogene ook vrij om te hertrouwen. Calvijn is daarin duidelijk als hij het zo benoemt. Als een vrouw zich als een verrot lid van haar man afsnijdt door te hoereren, zo geeft zij hem zijn vrijheid terug. Dat kunnen we natuurlijk ook lezen voor de man. Dus door de overspelige daad van de een raakt de ander vrij van de band die aan elkaar verbond. Dus overspel is dus een legitieme reden tot scheiden. Tegelijk verplicht overspel niet tot echtscheiding. Want de Heere kan ook in een weg van berouw, schuldbelijdenis en therapie de weg tot elkaars hart weer openen. En daarom dient in zulke gevallen ook altijd de vraag gesteld te worden hoe het nou is gekomen tot die daad van overspel. Soms is daar heel veel aan vooraf gegaan. Soms jaren waarin verwijdering en verwaarlozing in het huwelijk is ontstaan, die ervoor zorgde dat de ander het ging zoeken buiten het huwelijk. Dat vraagt in zulke gevallen ook altijd kwetsbaarheid van beide kanten. Dan kan het zijn dat er na een daad van overspel toch weer ruimte komt in het hart voor die ander. Maar blijf staan, overspel is dus één van de twee legitieme Bijbelse gronden voor echtscheiding. Want er is er nog één. En daar wijst Paulus op in 1 Korinthe 7. Als hij in het hoofdstuk gaat spreken over het huwelijk. En dan wijst hij op de praktijk in Korinthe dat twee ongelovigen met elkaar zijn getrouwd. En één van die twee die komt dan tot geloof. Maar dat geeft tegenstand bij die ongelovigen. En die probeert dan die gelovigen te hinderen in het dienen van God. En op zo'n moment kan het dus gebeuren dat samenleven eigenlijk niet mogelijk is en dat die ongelovigen zelfs aanstuurt op een scheiding. En omwille van het geloof is dat dan geoorloofd. Ja, let wel, dat gaat hier dus niet over een kerkmens die willens en wetens een relatie aangaat met een ongelovige. Dan is echtscheiding niet geoorloofd. Dan had je er vooraf beter over moeten nadenken. Maar het ging daar in Korinthe om twee mensen die ongelovig waren, met elkaar getrouwd. En tijdens die huwelijksjaren kwam een van beiden tot bekering en de ander werkte dat tegen. Als we dat doortrekken, kan dat dus ook andersom liggen. De twee mensen uit een kerk, misschien wel uit dezelfde gemeente, met elkaar zijn getrouwd. Maar dat tijdens de huwelijksjaren een van beiden radicaal afstand deed van het christelijk geloof. En daar zich helemaal tegen verzet. En ook vol vijandschap staat tegen het geloof. En dan kan daaruit voortvloeien dat het eigenlijk niet meer mogelijk is dat je nog samen verder gaat. Dat zijn dus de twee gronden waarin dus echtscheiding geoorloofd is. Naar overspel of vanwege het geloof. In de loop van de geschiedenis is daar ook mishandeling bij genoemd als derde reden. Wanneer de een de ander willens en wetens fysiek of mentaal mishandelt, is er sprake van het niet naleven van de huwelijksbelofte. En dat kan dan zulke schade geven dat een normaal huwelijk eigenlijk niet meer mogelijk is. Een vorm van verwaarlozing die dus haaks staat op het doel van het huwelijk. En als dat niet te verbeteren valt, dan is er geen sprake meer van een gezond huwelijk. En een aantal reformatoren die noemden dat dus ook als een derde gerechtvaardigde grond voor echtscheiding. Dat ligt anders als de oorzaak gevonden moet worden in een ziekte. Een psychische ziekte waardoor iemands karakter misschien helemaal verandert. Of een lichamelijke ziekte waardoor iemand niks meer kan doen. Dan kan het zelfs worden dat er niet meer sprake is van een normaal huwelijk. Maar toch geldt in zulke situaties van ziekte dat echtscheiding niet is toegestaan. Het kan betekenen, afhankelijk van de situatie, dat het moet komen tot een scheiding van tafel en bed, maar nooit mag het dan komen tot een definitieve breuk met die ander. Ik kan wel veel vragen. Als je in tegenspoed en kruis trouw hebt te blijven aan die ander, als je die ander ook trouw hebt te blijven bezoeken, welke opgaven zijn er ook niet bekend? En we weten allemaal misschien wel mensen in onze omgeving die juist bij hun zieke man of hun zieke vrouw ook zoveel tijd en energie hebben moeten geven. Misschien ook wel nadat de ander voorgoed het huis uit moest en ergens moest worden opgenomen. Maar dan toch die huwelijksbelofte om ook in tegenspoed elkaar trouw te blijven. Uiteindelijk is daarvoor toch nodig dat je het geheim van het huwelijk kent. Onze laatste gedachte. Wat is nou het geheim van een goed huwelijk? Dat is uiteindelijk Christus. Als Paulus in Efeze 5 uitgebreid stilstaat bij die verhouding van man en vrouw, dan schrijft hij dat ook op in Efeze 5, 32e vers, waar we het ook lezen. Deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Ziet u, die zuivere liefde van Christus, dat is de norm. Paulus die tekent die liefde van Christus op dat man en vrouw ook zouden weten hoe hun relatie hoort te zijn. Want hoe was Christus liefde nou voor de gemeente? Onbevattelijk hoog en toch ongekend diep. Hij had alles voor haar over. Hij heeft zijn hemelse heerlijkheid voor haar afgelegd. Hij heeft het huis van zijn vader voor haar verlaten. En hij zocht zijn met zonde beladen bruidskerk op. Hij gaf zijn leven voor haar. Hij had alles voor die bruid over. Zijn bloed, zijn lichaam, zijn leven, zichzelf. Hoe ze nou ook is. Hoe slecht, hoe zondig, hoe vies, hoe onrein. Het maakte hem niet uit. En hij deed dat niet om er zelf beter van te worden. Hij deed het om haar rein te maken. Om haar te genezen, om haar te vernieuwen, om haar te maken tot een smetteloze bruid. En zijn overgave is het beste bewijs van zijn liefde. Hij heeft zichzelf helemaal weggecijferd voor zijn volk. Hij heeft zich verloochend voor zijn bruid. En nu zegt Paulus, dat is nu het voorbeeld dat telt binnen het huwelijk. Zo dient de man te zijn voor zijn vrouw als Christus. In zelfopofferende liefde. In onbaatzuchtige liefde. Dan wordt het voor die vrouw ook niet meer moeilijk om haar man te eren, lief te hebben en te vrezen. Begrijpen we. Het gaat er natuurlijk niet om wat ik aan de ander heb. Maar het gaat in het huwelijk erom wat de ander aan mij heeft. Dat vraagt er ook steeds weer om zelf de minste te zijn. Om jezelf op de tweede plaats te zetten. Juist dat voorbeeld van Christus, dat tilt het huwelijksleven toch ook naar een hoger niveau. En daarom is het ook zo nodig dat binnen een relatie, of het nou een verkering is of een pasgesloten huwelijk, of een huwelijk dat al 40 jaar er ligt, maar dat in die relatie Christus mag wonen. En dat vraagt om voortdurend gevoed en onderwezen te worden door Christus. En daarom is het ook zo nodig om ook samen te gaan bidden. Om samen door te spreken over de dienst des Heren. Om samen weg te schuilen achter het bloed van Christus. En om samen de schriften te openen en de schriften te onderzoeken. Dat geeft ook een ander leven. Dan is er geen plaats voor wrok en voor verbittering en voor verwijdering. Want wie dagelijks komt bij het kruis, die leert er ook wie hij zelf is. En dan kun je wat van een ander hebben. Kun je ook wat van die ander verdragen. Mag het beeld van Christus ook worden uitgestraald naar elkaar. Dan mag die liefde zich ook verdiepen. En de liefdesbanden mogen zich dan toch ook versterken. Zo mag je elkaar dan toch lief hebben tot de dood scheiding maakt. Ja, de band tussen man en vrouw, die wordt eens doorgesneden. Na weinig huwelijksjaren of na veel huwelijksjaren, door de dood. Maar dat is met die band met Christus, die bruidegom, anders. Want hij houdt vast met een eeuwige liefde. En hij leidt zelfs over de doodsjordaan heen. Die liefde van Christus is onveranderlijk en onverbrekelijk. En weet u, die bruidegom, die zoekt vandaag nog steeds bruiden. En dat is niet aan leeftijd gebonden. Dat is nergens aan gebonden. Die bruidegom die wil zijn liefde kwijt. Hij wil zijn liefde nog kwijt aan overspelige zondaren en zondaressen. Aan mensen die misschien moeten zeggen, ik heb het altijd gehouden met de goden van de wereld. En ik heb elke keer weer overspel bedreven met de duivelse macht. Maar die bruidegom die is nog op zoek naar een gevallen zondaar. En hij wil zijn liefde nog kwijt. Al getuigt alles nou tegen die bruid. En al is ze zwart van de zonde. Maar voor goddelozen is hij naar het kruis gegaan. En voor zondaren is hij de dood ingegaan. En hij wil zijn liefde wil hij nog verklaren. En die wil hij nog betonen. En dat is toch een liefde die elke aardse liefdesband ver overstijgt. Zijn liefdesaanzoek. Ook weer vandaag tot twee keer toe in het woord tot u en tot jou kwam. Zijn liefdesaanzoek verwerp je toch niet. Want hij, die bruidegom, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En hij is al mijn, al u en al jouw liefde waardig. Amen. Laat ze de Heere danken en bidden. Heere, wij danken en erkennen uw grote naam. Dat we zo tot 3 keer toe ook mochten stilstaan bij het heilzame van uw geboden, ook van het 7e gebod. Hoe gij, hoe die relatie tussen man en vrouw hebt behouden buiten het paradijs. Hoe ze met elkaar mogen samenleven. Hoe jongen en een meisje elkaar daarin ook mogen ontmoeten en met elkaar de weg op mogen gaan onderweg naar het huwelijk. En hoe in dat alles de relatie van Christus tot zijn gemeente de norm en het voorbeeld mag zijn. We danken u voor het onderwijs wat u ons gaf. Ik kan het hier en daar door de gebrokenheid van het leven ook pijn hebben gedaan en wonden hebben opengehaald, wilt u daarin ook nabij zijn. Maar juist als we dit toch leggen van uw woord naast hetgeen wat de wereld ons voorhoudt, wat bent u dan goed dat u ons uw woord geeft. En we mogen zien hoe gij het hebt bedoeld. Niet zoals de wereld die een vrouw onderuit haalt, die een man onderuit haalt. Maar juist uw woord, die ook laat zien hoe goed en mooi het u alles hebt geschapen. En hoe gij het hebt bedoeld. Moet u dit woord met uw zegen achtervolgen. Gedenk ons als de week weer voor ons ligt, waarin we toe mogen leven naar Hemelvaartsdag. Geef alles wat nodig is, wat van ons wordt gevraagd. Op ons werk, in onze studie, op school of thuis. Geef kracht naar kruis. Geef moed en sterkte. Dat u daar zijn, we zorgen zijn, dat het verbinden mag aan de troon van uw genade. Gaat u zo in alle dingen met ons. Nu onze handel en wandel, onze woorden en onze daden zijn, tot eer van uw grote naam. We vragen dat u om Christus wil, uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 135e psalm, psalm 135, het 3e vers. God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goon. Onze God voert heerschappij. En in vrede met u dragende de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.